vanuit een ongekende diepte, tot vanuit diep uit het dodenrijk, is er Jezus gegaan naar de hoogste plaats, de hoogste troon in de hemel. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Nee, wij zien heel wat anders vandaag in de wereld. Maar wij zien als gelovigen met de geestelijke ogen van ons hart Jezus gekroond met eer en heerlijkheid. En dat geeft hoop. Daar gaan we het vanmorgen samen over hebben. Er is hoop. En daarvoor wil ik eerst twee gedeelten met jullie lezen. Eerst uit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. En we lezen vanaf het 18e vers. Romeinen hoofdstuk 8 vanaf vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want we weten dat tot nu toe de ganse schepping in alle delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf. In de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? In die weg ter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want we weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. We gaan naar de Korinthebrief. 1 Korinthe hoofdstuk 15. We zijn weer op weg naar Pasen. Dat prachtige hoofdstuk over de opstanding van de Jezus. In 1 Korinthe hoofdstuk 15. En wat zijn opstanding betekent. Ook voor ons vandaag. We gaan samen lezen 1 Korinthe 15 vanaf het 12e vers. 1 Korinthe 15, te beginnen bij vers 12. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt, hoe komen sommigen onder u er te zeggen dat er geen opstanding der doden is? Indien er geen opstanding der doden is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft, die hij toch niet heeft opgewekt, indien er geen doden opgewekt worden. Immers indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht. Dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Bij die tekst willen we straks ook stilstaan. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hem die ontslapen zijn. Want terwijl de dood er is door één mens, zo is de opstanding der doden door één mens. Want evenals in Adam alles sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ja, er is hoop. Moord en doodslag, het is orde van de dag. We zijn in een zeer agressieve, gewelddadige samenleving terechtgekomen. Zelfs hulpverleners kunnen niet eens meer veilig hun werk doen. Agressie in het verkeer, toenemende agressie in het verkeer. Huiselijk geweld. Ik las ergens dat er zo'n 350.000 kinderen of jongeren op een of andere manier worden mishandeld. Dat zijn enorme getallen. Zoveel mensen die wanhopen aan het herstel van een huwelijk. Zoveel ontwrichte gezinnen. Al die verslaafde mensen. Al die verslaafde. Drugs, alcohol, seks, gokken. En wat een enorme problemen zijn er in deze wereld. Die we kennelijk niet onder controle krijgen. Die we niet kunnen oplossen met elkaar. Oorlog in Israël. Toenemend antisemitisme, jodenhaat. Oorlog in Oekraïne. Rampen die elkaar steeds vaker opvolgen. Ik hoorde vanmorgen even voor de radio nu weer in Pakistan wegen sneeuwval, regen, ook 27 mensen om het leven gekomen. Oorlogen, rampen maken talloze slachtoffers. Nou, wie veroorzaakt nou eigenlijk al die ellende in de wereld? Nou, dat is er maar één. En dat is inderdaad de grote tegenstander van God, waar we een prachtige tekst over gehoord hebben, vanmorgen gelezen hebben. Maar hij is er inderdaad nog steeds. En dat is inderdaad Satan. En hij is bepaald geen vredevorst. Hij is geen hoopvolle koning. Integendeel, hij is inderdaad, hij is de God van het geweld. Hij is de God van de oorlog. Hij is de God van het bloedvergieten. Hij is inderdaad ook de God van de polarisatie, van de verdeeldheid. Verdeel en heers, dat is zijn tactiek. Dat blijkt uit in heel veel gevallen. Hij is de God van de immoraliteit, mensen. Hij is ook de God van al die valse religies, waardoor miljoenen mensen worden misleid. We zijn terechtgekomen in een tijd van wetteloosheid, liefdeloosheid, zedeloosheid, goddeloosheid, maar vooral denk ik ook van machteloosheid. We staan machteloos tegenover de grote mondiale problemen die er zijn, maar ook alles wat dichterbij komt in ons kleine wereldje om ons heen, waar we mee geconfronteerd worden misschien wel, dagelijks. Gaat de God van de wanhoop het dan winnen van de God van de hoop? Nee, gelukkig niet, want tegen alle schijn in blijven christenen getuigen van de levende hoop die ze hebben. Maar stel dat er nou eens iemand naar ons toe zou komen en ons persoonlijk zou vragen, zeg, jullie spreken altijd over hoop. Maar wat betekent dat nou eigenlijk? Wat houdt dat nou precies in, concreet. Misschien staan we wel met de mond vol tanden en weten we eigenlijk niet eens wat we zeggen moeten. Want terwijl eigenlijk, denk ik, elke christen een uitgebreide definitie zou moeten kunnen geven van de hoop die hij heeft. Het hoop, want ja, wat is hoop nou eigenlijk? Wat is hoop nou eigenlijk? Toekomstperspectief. Dat je een positieve verwachting hebt van de toekomst. En dat je een glorieuze toekomst voor je ziet. Een heerlijk vooruitzicht. Je vooruit kunt kijken. Nou, de Bijbel staat er vol van. En daarom zouden wij daar inderdaad van kunnen getuigen en moeten getuigen. Van die geweldige hoop die we hebben. Nou, kent dat niet alleen de Bijbel. Het begrip hoop, ik geloof dat er zo'n meer dan 75 keer voorkomt in de Bijbel. Hoop, hopen, nog veel vaker denk ik. Maar ook wij, in deze wereld, gewoon in ons dagelijks taalgebruik, komt dat woord hopen heel, heel vaak voor. Ik hoopte dat het vandaag eens echt droog zou zijn en misschien dat de zon nog eens een keertje gaat schijnen. En ja, als je jong bent, dan hoop je, examen, dan hoop je dat je in één keer zult slagen voor het examen. Als je solliciteert naar een bepaalde functie, dan hoop je natuurlijk dat je aangenomen wordt. Als je ziek bent, dan hoop je dat je weer gauw beter bent. En we hopen allemaal dat we gezond oud mogen worden en misschien nog een klein beetje kunnen genieten van ons pensioen. En we hopen dat onze kinderen later toch echt ook gelukkig zullen worden. We hopen. En toch is er inderdaad een heel groot verschil tussen de Bijbelse goddelijke hoop en de menselijke wereldse hoop. Een heel groot verschil. Het woordje elpizo in het Grieks, het woordje hoop, in de Bijbel betekent letterlijk hopen, vertrouwen, verwachten. Een vast vertrouwen hebben in de toekomst. God geeft een gegarandeerde, zekere hoop toekomstverwachting. Nou, dat kan van ons menselijke hopen absoluut niet gezegd worden. Dat is een hele onzekere hoop. Hè. Dat heeft ook een hele, die hoop die waar wij het over hebben, hè, elke dag. En wel tig keer per dag, denk ik. Heeft een heel onzekere klank. Hè. Want alles waarop wij hopen, hè, dat is nog maar de vraag. Hè. Of we dat inderdaad allemaal wel zullen krijgen. Of we dat wel allemaal zullen bereiken in het leven. Het kan allemaal zo anders gaan in het leven dan we gehoopt hadden. Dan we verwacht hadden. Zo gaat het bij ons, denk ik, hebben we allemaal wel ervaring. En bovendien is dat ook nog een hele beperkte hoop waar we het over hebben. Want onze hoop strekt niet verder, bij de meeste mensen in het algemeen niet verder dan dit leven. Wij hopen op een heleboel dingen die we gedurende dit leven graag zouden willen ontvangen. Graag zouden willen bereiken. En als we sterven, dan sterft de hoop eveneens. Dan is het voorbij. En wordt die hoop als het ware gewoon meebegraven. In tegenstelling tot de eeuwige, levende, eeuwige hoop die God geeft. Die God geeft. Dat is een heel groot en machtig verschil. Er staan prachtige teksten in de Bijbel. Want waar komt die hoop, die eeuwige hoop nou vandaan? Nou, bij niemand anders dan de levende God. De levende God kan alleen maar een eeuwige, onsterfelijke hoop geven. Er staat een prachtig gedeelte in de Efeze hoofdstuk 2. En daar gaat het over de gelovigen uit de wereld. En daar schrijft Paulus iets over die gelovigen, dat waren heidenen, uit de wereld die tot geloof gekomen waren. Hij zegt, het is een tijd geweest, hij zegt, toen waren jullie zonder Christus. Uitgesloten van het burgerschap Israëls. Vreemd aan de verbonden der belofte. En dan komt het, zonder hoop en zonder God in de wereld. Zonder hoop, zonder God in de wereld. Hoop en God zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hoop hebben zonder geloof in God is onmogelijk. Is absoluut onmogelijk. Die twee kun je niet van elkaar scheiden. Voor een echte hoop moet je bij de levende God zijn. En iedereen, ook vandaag, die God radicaal afwijst en niet wil erkennen, absoluut niet in die levende God wil geloven, voor zo iemand is er absoluut geen hoop. Maar dat leven dat eindigt in de meest hopeloze situatie die er maar bestaat. Heel ver bij God vandaan. Heel ver bij God vandaan. Iemand die God verwerpt, die gooit zijn eigen toekomst weg. Die gooit zijn glorieuze toekomst weg als je God verwerpt. Moet je niet doen. Een andere mooie tekst, er staan zulke prachtige teksten over de hoop. Denk ik even aan Romeinen 15 vers 13. De God nu der hopen, vervullen u met loutere vreugde en vrede in uw geloof. Om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest. Romeinen 15 vers 13. Daar wordt God specifiek genoemd, de God van de hoop. De God van de hoop. En dat is een prachtige naam. Die past helemaal bij God. Ik zou zeggen, het is nog meer dan een naam. Het is een hele sublieme eretitel. Het is een sublieme ere die God toekomt. Hij is inderdaad de God van de hoop. Mensen, God is een en al hoop. Weet je dan? God is een en al hoop. Hij is zo vol hoop. Ja, God ziet het niet somber in hoor. Heel veel mensen vandaag wel, die zien voor zichzelf geen toekomst meer in deze wereld. Het is allemaal zo donker. Hè? Maar God is niet pessimistisch gestemd. Nee, hij is vol hoop en verwachting. Hij is de God van de hoop. En God is daar niet zuinig, karig mee. Nee, God loopt ervan over. Hij heeft hoop en hij geeft hoop. En hij deelt, ik zou zeggen, naar alle kanten deelt God die hoop uit. Iedereen die verlangt naar echte levenshoop en verwachting van de toekomst, God is daar. Israël, is er hoop. Voor Israël is er hoop. Ik weet, zegt God, ik zo'n mooie tekst ook weer uit Jeremia 29 vers 11 geloof ik. Ik weet, zegt God, welke gedachten ik over u koester. Gedachten van vrede, niet van onheil, om u een hoopvolle toekomst te geven. Die gedachten, die koestert God mensen. God herinnert zichzelf aan zijn, hij is er, ik ben niet vergeten. Dat is niet even een vluchtige gedachte, koester betekent in liefde omarmen. Aan je hart drukken, dat is een gedachte, een bewuste gedachte van God. Daarom heeft Israël toekomst. Want die gedachte zet God straks om in machtige daden. Zo'n machtige God hebben wij. Nou, nu 1 Korinthe 15. Daar stelt de apostel Paulus de hoop afhankelijk van de opstanding van de Jezus Christus. De hoop van Gods kinderen. Afhankelijk van de opstanding van de Jezus Christus. Hij houdt hier een ernstig en krachtig pleidooi voor het werkelijk gebeurd zijn van de opstanding van de Heer Jezus. Want als Christus niet werkelijk is opgestaan, zegt de apostel Paulus, mensen, dan heeft het geen enkele zin om te geloven. Dan heeft het geen enkele zin om als christen te leven. Als de opstanding van de Heer Jezus geen authentiek, echt, historisch feit zou zijn geweest, hè, dat hij echt is opgestaan, dan, hij, Paulus zegt, dan is het allemaal fictie. Dan is het een mooi verzonnen verhaal. Hè. Nou, wij zijn hier vanmorgen niet bij elkaar gekomen hè, om naar een mooi sprookje te luisteren. Hè. Dan hebben we misschien wel wat anders te doen. Hè. Nee, mensen. Dat is, dan is het, dan zijn we alsnog verloren, zegt de apostel Paulus. Dan zijn we alsnog verloren. Nee, Christus is inderdaad werkelijk opgestaan. Wat dat er gaat, sluit de apostel Paulus geen enkel compromis. Geen enkel compromis met de moderne theologie. Dat deed hij absoluut niet. Hij zegt, het is het een of het ander. Hij zegt, als Christus niet is opgestaan, zegt hij, dan zou ik kiezen voor een hele manier, andere manier van leven. Dat zegt hij ook een stukje verderop in hetzelfde hoofdstuk. Hij zegt, dan zou mijn levensmotto zijn, laten we eten, drinken, vrolijk zijn. Hij zegt, want morgen sterven we. Pluk de dag. Geniet volop van alles wat die wereld je te bieden heeft. En want morgen kan het afgelopen zijn. En dan is het voorbij. Je leeft per slotverrekening maar één keer, zeggen de mensen dus. En leef en geniet ervan. Ja. Maar het is gelukkig anders, zegt Paulus. Daar hoeven wij niet voor te kiezen. Absoluut niet. Hij zegt, want de Heer Jezus is werkelijk opgestaan. En dat trekt een hele belangrijke conclusie. Hoe belangrijk dat het is, de opstanding van Christus in verband met de hoop. Hij zegt, want indien we alleen voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En hier bepaalt hij ons bij twee hele belangrijke aspecten van de hoop. Namelijk, op wie bouwen wij onze hoop? En wanneer gaat eigenlijk de hoop van een christen pas echt in vervulling. In dit leven. Aan deze kant van de grens van het leven. Of aan de andere kant van de grens van het leven. In het eeuwige leven. Is er hoop voor dit leven? Soms. Een klein beetje. Maar lang niet altijd. En ik ben aangeneigd om op grond van deze uitspraak van de apostel Paulus en zijn Heilige Geest te zeggen, nee, voor dit leven is er geen echte hoop. Ook voor een christen niet. Dat klinkt wel vreemd, maar... En als er iemand dat begrepen heeft, dan was de apostel Paulus dat. Omdat hij een echte Bijbelse visie had op de hoop, op de goddelijke hoop. De eeuwige hoop van een kind van God. En God wil dat wij als christenen allemaal een hele duidelijke visie hebben op de goddelijke hoop. De hoop die God ons gegeven. Dat voorkomt teleurstelling. Dat voorkomt een heel veel frustratie in het leven. Paulus heeft dat heel goed begrepen. Want je zou denken, die man die sprak zo vaak over de hoop. Hè? Daar zat hij helemaal vol van. Nou, die man die zou wel een florisant leventje hebben gehad hier op aarde. Hè? Paulus is allemaal heel voorspoedig gegaan, alles in zijn leven. Hij kende geen moeite, geen zorgen, geen armoede. Zijn leven werd gekenmerkt door materiële rijkdom en gezondheid. En weet je, een echte geluksvogel. Iemand die voor het geluk geboren is. Zijn echte levensgenieter, dat was Paulus natuurlijk. Ik ga u wat voorlezen. Ik ga u dat voorlezen. In 2 Korinthe hoofdstuk 11. Ik ga u dat voorlezen. En dan moet u zien, onvoorstelbaar, wat deze man heeft meegemaakt. In 2 Korinthe hoofdstuk 11. In 2 Korinthe hoofdstuk 11. Paulus moest zich verdedigen tegen heel veel van die leiders in die tijd, schijnapostelen, die gaven zich ook uit voor apostel en leiders van de gemeente. En die maakte het apostel Paulus ontzettend moeilijk. En dan moest hij deed dat niet graag, maar hij gaat een aantal dingen daar vertellen. Vanaf vers 23, laten we daar even beginnen te lezen. 2 Korinthe 11, vanaf vers 23. Daar staat, dienaren van Christus zijn zij. Ik spreek tegen mijn verstand in, ik nog meer. In moeite veel vaker, in gevangenschap veel vaker. In slagen maar al te zeer, in doodsgevaren menigmaal. Van de Joden heb ik 5 maal de 40-1 slagen ontvangen. 3 maal ben ik met de roede gegeeseld. 1 ben ik gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden. 1 etmaal heb ik doorgebracht in volle zee. Telkens op reis, in gevaar door rivieren, in gevaar door rovers, in gevaar door volksgenoten, in gevaar door heidenen, in gevaar in de stad, in gevaar in de woestijn, in gevaar op zee, in gevaar onder valse broeders, in moeite en inspanning, tal van nachten zonder slaap, in honger en dorst, tal van dagen zonder eten, in koude en naaktheid, afgezien van de dingen die er verder nog zijn, mijn dagelijkse beslommering, de zorg voor al de gemeenten. Indien iemand zwak is, zou ik dat dan niet zijn? Indien iemand aanstoot neemt, zou ik dan niet in de brand staan? Ik ga niet alles becommentariseren, maar ik wil een paar dingetjes onderstrepen. In doodsgevaar menigmaal. Dat is zo'n groot gevaar, dat de dood ermee gemoeid is. Dat je zo dicht bij de dood komt, dat je de dood als het ware in de ogen kunt kijken. Bent u wel eens in doodsgevaar geweest? Ik ben 1 keer in mijn leven in doodsgevaar geweest. Dat was 5 maart 1975. Dat is heel lang geleden. Ik was op weg naar de evangelische Bijbelschool. Het was 's avonds laat. Ik reed zelf. Mijn vader zat achterin. Mijn broer zat naast me. Op de snelweg, op de A12... Vlak voor Utrecht werden we zomaar in 1 keer van de snelweg afgereden. 8 keer over de kop en toen het water in. En in die tijd hadden we nog geen veiligheidsgordels. Ik was eruit geslingerd. Hij stond in het water. Die auto zat wel met zijn banden goed op de grond. Mijn broer die was door de voorruit geklapt en die zat op de motorkap. Die was ook bij zijn bewustzijn. Maar mijn vader is daarbij om het leven gekomen. Dan ben je heel dicht bij de dood. Hè. Ik besefte dat toen, ik was nog een jongen van 23 jaar. Je besefte dat niet. God had kennelijk nog een plan met mijn leven. Maar dan ben je in doodsgevaar. Hè. En Paulus zegt menigmaal in doodsgevaar. Hij zegt, ik heb 5 maal de 40-1 stokslagen ontvangen. 5 maal de 40-1 stokslagen. Dat was volgens de Torah, dat kun je lezen in Deuteronomium 25, was dat het maximale aantal slagen wat iemand mocht als straf mocht ontvangen, omdat hij niet te veel vernederd en verminkt zou worden. En vandaar dat symbolische, dat deden de Joden, 40-1, 39, dan wisten ze, daar gingen ze er niet overheen. Maar dat zijn 195 slagen. Ik ben 3 maal gegeesteld, zegt hij, met de roede. En de Romeinen, die geestelden mensen om een schuldbekentenis af te dwingen. Dat was een stok met 3 leren riempjes met knopen eraan. En daar hebben ze Paulus 3 keer mee afgeranseld. Hij zei, ik ben 1 keer gestenigd. Nou, stenigen is een zeer wrede vorm van executie. En de doodsvonnis voltrekken door middel van steen, dat kenden de Joden ook. Dat kenden de Joden. Paulus was op zendingsreis, Handelingen 14, was hij bij Lystra en hebben de Joden gestenigd. Hè? En ze dachten dat Paulus dood was. Was dat dood? En de discipelen die slepen half dood de stad. En door een wonder van God staat die man weer op. Het was zijn tijd nog niet. God had hem wonderlijk eruit gered, zeg. Fantastisch, hè? Nou, er zijn er zoveel gelovigen, zijn sommige gelovigen die zijn zo naïef, die zeggen, joh, Paulus heeft dat allemaal niet gevoeld. Hij was zo vol van de geest, die man die was gewoon immuun. Vooral, nou laat je niks wijs maken. Hè? Zoals dit Jezus elke spijker in zijn lichaam gevoeld heeft. Zo heeft Paulus elke slag en elke steen gevoeld. Hè? En moest die man, en is het vervolgens, noemt hij 10 grote gevaren op waar hij voortdurend aan bloot stond. Moest die man nou getuigen van de hoop? Waar hij zo vol van zat? Ja, hij kon beter getuigen van een hopeloos leven. Ik zou zeggen, dat is gewoon aanfluiting voor de hoop. Belachelijk. Maak je de hoop tot een karikatuur. Een bespotting haast, zo'n man. Moest hij nou getuigen van de hoop? Ja, dat deed Paulus, want Paulus wist het. Paulus wist absoluut waar hij over sprak. Dat het niet in dit leven is, altijd. Lang niet altijd. Ja, maar hoe zit dat dan? Ja, ik herinner me nog een gesprek wat ik had met een man in een verpleeghuis. En die man die zat er met zijn been. En dat wilde allemaal niet genezen. Hij kon niet lopen en hij was jaren onder een prediking geweest van sterk van genezing. En toen zei hij, ik geloof niet eerder dan dat God als God mij, niet eerder dan dat God als mijn been geneest. Hij zei, anders geloof ik niet. En dan heb je weer zoiets, hè, dat je dan toch niet beseft, hè, dat de echte hoop ligt aan de andere kant van dit leven. Natuurlijk, God kan iemand genezen. Hè. En dat is een extra zegen, daar ben ik dankbaar voor. Hè. Want ik zeg, God kan wonderen doen in ons leven. God kan je bewaren, sparen in gevaren. Dat is een zegen in je leven. Maar dat is niet de echte hoop die nog komt. Petrus die heeft dat ook zo duidelijk mooi verwoord. Toen hij het uitgejubeld heeft. In geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van de Heer Jezus Christus ons wederom geboren heeft doen worden tot een levende hoop. En dan moet je zien, die hoop die zit vastgekoppeld aan onze wedergeboorte. Want onze eerste natuurlijke geboorte heeft geen hoopvol leven voortgebracht, maar slechts heel gebrekkig, onvolmaakt, zondig, vergankelijk leven. En daarvoor moesten we opnieuw geboren worden. En onze geestelijke, tweede geestelijke geboorte vindt zijn oorsprong in de opstanding van de Heer Jezus. Door de overwinning die hij behaalde over de macht van de dood en de zonde, kon er eeuwig leven in ons geboren worden. De opgestane levende Heer heeft een eeuwig hoopvol leven in ons verwekt. Dat heeft een opgestane leven, dat is Pasen. En dat nieuwe leven. En dat leven, daar gaat dat eeuwige leven, wat wij in ons hebben, dat geeft ons eeuwig perspectief, hoop op de eeuwigheid. We hebben nu eeuwig leven in ons, maar we zijn nog niet in het eeuwige leven. Dat moet nog komen. En wie weet hoe spoedig, als de Heer Jezus terugkomt. We hebben Romeinen 8 samen gelezen. Daar gaat het over de eindtijd. Hè? En soms denk ik wel eens, de eerste gewone weeën, mensen zijn voorbij gegaan. We zijn bezig met de persweeën. Ik heb al van dingen genoemd. De Heer Jezus zei dat ook. Oorlogen, pestilenties, rampen, aardbevingen. Een tijd van wetsverachting. Hij zegt maar nog eens, dit zijn allemaal het begin der weeën, zegt hij. Maar misschien zijn we nu al bezig met de persweeën. De wereld, de schepping, zucht. En is in barensnood. En die wereld vandaag, die donkere wereld die alleen maar donkerder wordt, die prest ons, die dringt ons naar de komst van de Jezus toe. Weet je, er staan hier twee eigenlijk merkwaardige dingen over de schepping. De complete schepping hebben we het dan over. Hè? De mensheid, hè? Maar ook de natuur, de vogels, de dieren, de planten, alles, zucht, die hele schepping is in banensnood. Maar eerst staat er dat de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Dat wil zeggen dat die schepping, die kan niet zwanger worden. Die schepping kan geen leven voortbrengen. Die schepping kent geen geboorte, is onvruchtbaar. Anderzijds hebben we gelezen dat die schepping is in barensnood. Die is hoogzwanger. Er moet een geboorte komen. Baren. Zeg maar, hoe kan dat nou? Onvruchtbaar, in banensnood. Dat is die strijd met de natuurlijke gang van zaken. Maar het is wel waar. Het is wel, want weet u van wie die schepping feitelijk in verwachting is? Van u en mij, van de gemeente. Van de gemeente. Wij zitten in die verdorven, diep verdorven schepping. Zitten wij nog als gemeente vandaag. En daarom lijden wij ook met die schepping mee. Want zolang wij, die schepping ons nog in zich draagt. En in zich heeft. Leidt die schepping ook, leiden wij ook. Ook wij zuchten, die schepping in alle delen zucht. En dat zuchten betekent letterlijk hier, betekent jammeren, klagen, zuchten. En Paulus zegt, maar ook wij zuchten, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben. En dan moet ik weer denken aan een bevalling, een geboorte. Bij geboorte leidt zowel de moeder als het kind. Bij geboorte leidt zowel de moeder als het kind. Maar wij lijden mee met die schepping. Maar die schepping moet ons kwijt. Wij moeten eruit. Die schepping moet van ons verlost worden. Dat staat hier eigenlijk ook. Hè? Want er staat met rijkhalsend verlangen zien zij uit naar de openbaarwording van de zonen Gods. Nou, onbewust verlangt die schepping in de eerste plaats naar de openbaring van de machtige Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Maar ook van de zonen van Hem, de gemeente, u en ik. Die schepping, die is aan de vruchteloosheid onderworpen, staat er. Niet vrijwillig, maar om de wil van Hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter, opdat ook die schepping zelf bevrijd zou worden van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid. Dan komt het tot de vrijheid en de heerlijkheid der zonen Gods, der kinderen Gods. Zie je? Dat is het doel. Dat is het doel dat die gemeente straks, die komt eruit, die wordt eruit geprest, als het ware, uitgeperst. Het als een geboorte, zodat die gemeente straks buiten, boven, tegenover die schepping, in volmaakte vrijheid en volmaakte heerlijkheid openbaar zou worden. De eerste grote uiteindelijke geboorte is de openbaring van de Jezus met zijn gemeente in heerlijkheid. En die schepping zal daar uiteindelijk ook in gaan delen. Dat zal voor hen ook een vrijheid gaan betekenen. En wij zullen daar straks ook in gaan delen, in die glorie en die schepping ook samen. Wat een machtig iets zal dat zijn, als dat plaatsvindt. Paulus zegt, in die hoop mensen zijn wij behouden geworden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. De hoop die we hebben, zien wij absoluut niet. De echte hoop die we hebben, is nog verborgen voor onze ogen. En waarom doet God dat aan? God had ons toch ook in één, volledig in één keer, compleet, volmaakt kunnen verlossen. Nee, opdat wij, wat Paulus zegt zo mooi, als we echter hopen op hetgeen we niet zien, dan verwachten we het met volharding. En daar gaat het om. Dan verwachten we het met volharding, broeders en zusters. En hoop die gezien wordt is geen hoop, dat is logisch toch? Als wat je al hebt, ja, daar hoef je niet meer op te hopen, dat zie je, dat beleef, dat heb je. Maar als je het nog niet hebt en je gaat er steeds meer denken naar verlangen, dat God wil dat we ook die ervaring kennen van verwachten, van hopen. Hoop met volharding. En dan komt het aan op een geestelijk uithoudingsvermogen, zeker in de tijd waarin wij leven. Komt het aan, mensen, op geestelijk uithoudingsvermogen. Dat we blijven verwachten. Dat we blijven, ook al lijkt alles ons tegen te zitten. En ook al krijgen we met een wereld te maken. Die het ons steeds moeilijker gaat maken, ook als christenen. En heel veel christenen hebben het moeilijk op deze wereld. Maar blijf volharden. En God wil dat we daarin volharden, in dat hopen. Dat is ook een machtige ervaring. Moet niet, bij heel veel christen is een beetje wat weggeëpt, maar dat het leeft, die levende hoop in je hart. Heer, het komt eenmaal goed, eenmaal zijn we volmaakt in uw heerlijkheid. Op wie bouwen wij, gaan we eindigen, op wie bouwen wij inderdaad onze hoop, in die we onze hoop op Christus gebouwd hebben. Ja, mensen, dat is al heel belangrijk. De basis, echte hoop vraagt een hele sterke, solide basis. Waarop heb je je hoop gebouwd? Heel veel mensen die bouwen hun hoop op hun vitale gezondheid. En op de medische kennis, of andere wetenschap, daar kun je allemaal je hoop op bouwen. Je kunt je hoop bouwen op de politiek. We hopen op een sterke, stabiele regering. Nou, het ziet er voorlopig nog niet naar uit.
Stabiele, eeuwige regering.
Ja, zo is het. Hij is majesteit, dat is beter. Maar ja, je kunt je hoop bouwen op een geweldige job. Met een riant inkomen, later een goed pensioen. Heel veel mensen doen daar, stellen ze een hoop op. Je kunt je hoop bouwen ook op een kerkelijk systeem. Van wie verwacht je het allemaal? Laat onze hoop bouwen op de heiland die stierf, waar we vanmorgen hebben, samen hebben herdacht, voor ons stierf aan het kruis, maar die ook is opgestaan. Hij leeft, hij heeft de dood overwonnen en hij komt terug. Hij komt terug en wie weet hoe spoedig. Hè? En dan zijn we straks thuis hè? Bij de Heer. Hè? Ik had een mooi lied opgeschreven, maar ik heb hem niet meer. Oh jee, hier. In de nacht van strijd, bekend hè, in de nacht van strijd en zorgen, kijken wij naar u omhoog, biedend om een nieuwe morgen. Een toekomst vol van hoop. Een toekomst vol van hoop, dat hebt u aan ons beloofd. U alleen leidt ons door dit leven heen. Glorie voor zijn naam. Amen.